Welkom bij deze sessie over Razer. Mijn naam is Alex Tisse. Ik ben een architect. Ik werk bij Achmea IT, onderdeel van Achmea. Ik ben ook regional director sinds kort, samen met Marcel de Vries, die het al langere tijd is. Als je het .NET Magazine gelezen hebt, dan heb je daar misschien ook in gezien dat we onszelf Foolsprit hebben genoemd. Hè. Dat is een beetje de spreekbuis tussen jullie als community richting Microsoft en omgekeerd. Dus ik wil jullie uitnodigen van als je een keer dingen hebt die je wilt bespreken, als je feedback hebt die we mee kunnen nemen richting Microsoft, kom vooral een keer praten en heb het over dat soort dingen. Ik wilde jullie vandaag meenemen naar een soort ontdekkingstocht in Razer. Veel mensen in de zaal, dat is mooi. En ik ben erg benieuwd wie al Razer gezien gebruikt heeft. Oké, dus er zijn al wat mensen die dat gebruiken. Het idee is, ik zei ontdekkingstocht, we beginnen met de basisdingen in Razer en dat zal voornamelijk syntax zijn. Dat is ook het meest prominente aan Razer, wat je als eerste tegenkomt. En daarna gaan we een aantal concepten en constructies die ook in Razer zitten, die uniek zijn voor Razer, die zullen we ook behandelen. En vervolgens kijken we van wat betekent het nu als je Razer gebruikt voor MVC 3 en wat is dan webpages? Iets nieuws en hoe verhoudt zich dat allemaal tot elkaar? Nou, mochten we nog tijd over hebben, dan kunnen we nog kijken naar de binnenkant van Razer, hoe dat Razer allemaal werkt. Aan het einde de samenvatting en vragen. Ook nog een autootje die ik weg mag geven. Vragen tussendoor, hè? We kijken wel hoe lang het goed gaat, hè? Maar stel ze vooral en als het te veel wordt, dan moeten we ze naar het einde schuiven. Maar eerst maar eens beginnen met de basis van Razer. Razer is waarschijnlijk bekend van syntax, hè? Maar als je het helemaal afpeelt en je kijkt van wat is het nu echt, dan is Razer een templating engine. Hij wordt in WebMatrix gebruikt, een nieuwe tool om websites mee te maken, te bewerken en te deployen. En je komt het ook tegen als je MVC 3 gebruikt en dan is het een nieuwe view engine, dus een manier om ook je schermen te bouwen. Een templating engine, hè, twee scenario's waar het nu gebruikt wordt, dat is in webscenario's. Maar het is eigenlijk een engine die een schabloon gebruikt. VB, C-sharp kun je als talen daarin gebruiken. Je stopt er input in. En wat er dan uitkomt, hè, als de template engine zijn werk gedaan heeft, is output een string die je kunt gebruiken. En hoe dat er bij die bovenste twee voorbeelden van WebMatrix en MVC gebruikt wordt, is je stopt er HTTP context in. Je doet een transformatie, er komt een string uit en die schrijf je weg als respons. En dan heb je een web engine gemaakt, hè? Iets wat kan reageren op binnenkomende input en dan pagina's terugserveert. Of andere dingen. Het team bij Microsoft dat aan Razer gewerkt heeft, hè, had een aantal doelen. Ze wilden dat een moderne taal of een moderne syntax gebruikt kon worden om je webpagina's op te maken, vorm te geven. Die heel expressief is, die makkelijk was, hè, die heel vloeiend overging. Geen nieuwe taal introduceren, dus alleen maar nieuwe syntax, maar wel de talen die je kent. Dus C-sharp en VB kun je gebruiken. En het zou met iedere teksteditor moeten werken. Maar als je dan de tooling hebt, hè, met name Visual Studio, dan heb je daar wel de intelligence die je gewend bent om die stukken code die je schrijft en de markup die je schrijft, om dat daarbij geholpen te worden. En ook een ander was, ze willen het unit testable maken. En dat is een met een toelichting, maar daar kom ik later nog wel op terug. Wat daar precies mee bedoeld wordt, dat je Razer in webscenario's, hoe dat je dan unit testable Razer pagina's kunt hebben. Nou, karakteristieken, hè? Als je het voor het eerst ziet, je pakt een project in MVC 3, kiest voor Razer of je gebruikt WebMatrix, dan zul je zien, het is ten eerste een syntax. En in die syntax komen code en markup die komen bij elkaar. En dat is een beetje weer terug naar vroeger. Hè? Als je dat zo ziet, het is één bestand waarin je een mengeling hebt van code en content. Markup en code. Dus dat, hè, het klassieke ASP-model, maar ook wat je bij PHP en andere webengines ziet, hè, dat wordt daarmee weer heel prominent. En het is bedoeld voor een bij WebMatrix bepaalde doelgroep. Hè? Mensen die niet echt developer zijn, maar van eenvoud houden alles bij elkaar. En bij MVC heb je de situatie waar je in je views minimale code gaat gebruiken, die alleen pagina gerelateerd zijn, waar je de rest hebt geabstraheerd in je model en je controllers.
Als je Razer gebruikt, en dat is dan wat we later ook tegen gaan komen, dan zul je zien dat er een nieuwe API bij komt. Een nieuwe API om webpagina's te bouwen. En dat heb je in eerste instantie niet zo snel in de gaten, want als je wat doorgraaft, dan zul je zien van, er komt meer met Razer mee. Maar gelijk eens induiken. In deze demo wil ik een... met WebMetrics wil ik gewoon wat syntactische zaken bespreken. Wie heeft al met WebMetrics gespeeld? Bijna niemand. Nou, korte uitleg. Hè? WebMetrics is een gratis tool, 15 MB. Je krijgt IIS Express erbij, SQL Server Compact Edition 4. En de editor plus de API's die eronder zitten. En een van de elementen daarvan is dan Razer. WebMetrics is bedoeld voor de niet-enterprise developer, die grootschalige sites moeten maken, die met Team Foundation Server werken, build cycles hebben enzovoorts. Dit is meer voor, ik wil een site maken, ik wil daarbij geholpen worden. Je kunt hier bijvoorbeeld bestaande applicaties, websites, die kun je hier gewoon als een schabloon selecteren. Dat wordt voor je geïnstalleerd, dan ben je klaar met het maken. Vervolgens kun je hem in WebMetrics, is een soort van notepad die Razer snapt. Daar kun je je site aanpassen en vervolgens deployen naar buiten. Nou, ik laat het niet zien, maar je hebt hier allerlei bekende, bijvoorbeeld blog engines, die je kunt aanklikken. Er zitten zelfs bij, even kijken, Joomla bijvoorbeeld, dat is PHP, kan ook allemaal in WebMetrics geopend, bewerkt worden. Als ik nu de schablonen pak, kies ik voor een lege website, begin helemaal kaal. En wat je dan ziet is, aan de linkerkant zie je een gedeelte waar, dit is een workspace. Dit is de workspace die met je hele site heeft te maken. Je kunt hier nu de site bezoeken. Het zal niet werken, want we hebben een lege site. Dus als je die opent, dan zul je zien dat er ook helemaal niks te vinden is. Maar dit wordt nu wel gehost vanaf IIS Express. Andere workspaces zijn je bestanden. Nou, hier gaan we onze eerste dingen doen. Je ziet hier gewoon een rechtstreekse blik op het filesysteem. En vanaf het filesysteem wordt ook geserveerd. Lijkt dus heel erg op wat je wellicht nog hebt van Visual Studio 2005 is dat geloof ik geïntroduceerd. De websites versus de web application projecten in Visual Studio. Dus dit gaat weer uit van het model van websites. Je hebt een directory, die open je en dat is dan op dat moment de root van je website. De Razer wordt gebruikt in pagina's die templates. Denk gewoon webpagina's. CSHTML en VBHTML zijn de bestanden die je daarvoor gebruikt. Dus als je CSHTML pakt, dan hebben we hier een lege pagina, markup, met color highlighting, waarmee we kunnen editen. Zou je dit in Visual Studio doen, dan krijg je IntelliSense en dergelijke erbij. Nu ook wel, maar niet all the way. Dus het is een beetje terug naar de basis, maar het zou met iedere tekst editor moeten werken. Nou, waar je Razer dan gelijk aan herkent, zijn de apenstaartje tekens om aan te geven van dit is een punt waar code begint. Daarna wordt geparsed en de parser die pikt dan de dingen daarna op als die herkend worden. Keywords, classnames, wat dan ook. Dan wordt dat geparsed als zijnde code. Komen er daarna weer markup elementen, dan wordt er automatisch een context switch uitgevoerd. Denk even terug aan hoe dat je dat met webforms bijvoorbeeld doet. Dan krijg je de kleine dan procentje, maar ook de afsluitende procentje groter dan. Om aan te geven, hier is een stuk code. De parser van Razer is er juist voor gemaakt om goed dat onderscheid te kunnen maken. Wat is een stukje markup en waar begint de code en wanneer zijn die overgangen. Als je dit nu maakt, heel erg basic. Maar dit is het begin. Stel nu dat we zoiets doen. We willen nu meerdere regels, code zou je willen formuleren. Dan kun je dat met een accolade aangeven, hè, zoals je dat ook kent uit C#. Zou je dat in VB doen, dan doe je dat met code en endcode, de woorden op zijn Visual Basic. En hierbinnen kun je dan bijvoorbeeld aangeven. Dus iets dergelijks. En voilà. Dus wat je hier ziet is, hè, je C# codeblok, op staat je accolade, daar beginnen we met code, maar tussendoor switchen we gewoon heel natuurlijk naar markup en de parser die snapt dat allemaal. Dus dat komt te staan, hè, hebben we markup erin. Wat nu als je zoiets zou willen doen? Als je zegt, ik wil gewoon die tekst, good afternoon, die wil ik zo hebben staan. Nou, dan, dit is nu niet meer duidelijk te herkennen dat het gaat om een switch naar markup. Dus hier moet je wat anders voor doen. En daar hebben ze dan ook een korte vorm voor. Dus na apenstaartje dubbele punt wordt gezegd, dit is nu directe output. Hè, dus plain text output van één enkele regel. En die wordt zo weergegeven. En die zul je ook zo een aantal keren moeten doen. Hè. Dat zou dan voor de leesbaarheid. Dan zie je dat zo ook geoutput wordt. Er zijn ook andere manieren. Je kunt hier ook, als je meerdere regels gaat doen, dan heb je ook een tekstelement dat je kunt gebruiken. En je ziet dat het geel oplicht, wat aangeeft dat het gaat om een stukje Razor syntax. Dus de tekst is ook een manier om een blok aan te geven van plain tekst die uitgestuurd wordt. En dus in feite gebeurt er nu niet veel anders dan wat we net zagen, behalve dat je wat makkelijker door kunt gaan met plain tekst over meerdere regels. Nog een andere, hè, want dit kun je ook anders noteren als je zoiets wil. Stel dat je zoiets zou willen. Datetime. Groter dan 12. Vraagteken. En nu, hè, misschien voel je hem al aankomen, hè, het is nu niet meer duidelijk van waar houdt nu de expressie op die we hier hebben. En op het moment dat je dus een scope aan moet geven van dit is wat het stuk C# code is, als daar spaties in voorkomen, als het dus niet logisch op elkaar volgt, dan moet je de scope aangeven met ronde haken. En dan is dat heel duidelijk het stukje C# code. Dus dan, hè, werkt je code nog steeds. Ja. Nieuw voorbeeld. Even een stukje met wat data. Ik ga daarvoor een kleine database toevoegen. Wat je gewend bent van ASP.NET. Dat een appdata folder dat je daar MDF bestanden in mag zetten. Hè. Je mag er ook SQL Server Compact bestanden in zetten. Dus als je hier nu een bestaande file toevoegt, als het goed is voor de locatie, SQL Server Compact Edition, daar staat een mooie sample database. De bekende Northwind. Als je WebMetrics gebruikt, WebMetrics heeft ook een aantal nieuwe assemblies. Het is bedoeld voor mensen die gewoon s'avonds betijds naar huis toe willen. Niet al te moeilijk, dus werken met databases kan nog steeds met ADO.NET. Maar WebMetrics heeft ook zijn eigen assemblies, zoals WebMetrics.data, waar je met een vereenvoudigd model met databases kunt werken. Dus dat kan dan zoiets zijn, database. En dan geef je de naam van je database op. En vervolgens kun je queries uitvoeren. En dan iets opgeven als select ster. Dat moet je eigenlijk niet doen. Customers. En omdat dit een codeblok is, moet je wel de puntkomma's aangeven. En dan gaan we hier in code gaan we daar gewoon een dump voor maken. En gaan we een select aanmaken. En daarbinnenin willen we dan een loop van options, met een loop options opbouwen. En dat kun je dan doen met een for each. En dan kies je voor de rijen in of de customer in customers. En daarbinnenin willen we dan een option uitsturen. Nou, we kunnen weer gewoon overgaan naar. Die option die heeft een value. En die value is dan apenstaartje customer. Customer ID. En wat er in de option moet komen te staan, dat zou dan iets zijn als customer company name. En dan bijvoorbeeld nog iets als customer.city. Dus je ziet hier een aantal overgangen hè, tussen markup code en markup code. Nou, bedenk maar eens eventjes hoe dat je dat allemaal met die kleine dan procentjes geregeld zou hebben. Ik heb hem klaarstaan in de demo, als je een keertje downloadt of als je terugdenkt aan je eigen pagina's die je gebouwd hebt, dan zul je zien dat het is aanzienlijk compacter. Even kijken of dat die ook foutloos is. Nog niet. Ik hoor blokhaak. De blokhaak. Ja, dankjewel. Ja, zie je. En dan was deze was goed. Eens even zien. Ja. Oh, en dat is trouwens op zich wel goed. Ja, dankjewel. Ja, dat is eventjes. Hè. Het is ook de matching die gedaan wordt op markup. Dat met de tags. Je hebt ook sluit tags nodig om dingen weer af te sluiten. Dan heb je bijvoorbeeld wel een option openen, maar geen om te sluiten. Dan snapt de parser het ook niet. Krijg je ook zo'n, er is een, de accolade om te sluiten, die is niet aanwezig. Nou, kijk of hij het nu wel doet. Ja, dan doet hij het wel. Dus zo kun je... We hadden net die accolade om blokken aan te geven. Je ziet hier een for each loop wat één groot statement is. Dus daarbinnen hoef je niet per se blokken aan te geven. Kun je gewoon zo'n keyword naar die apenstaart laten komen. En als laatste het volgende. Als je dit trouwens wil uitcommentariëren, commentaar ziet er zo uit. En nog een nieuw stukje nu. Oké, stel dat we dit doen, var customers dot en dan een lambda expressie c dot city is Berlin at first. Dan hebben we die klaarstaan. En stel dat we zoiets zouden willen doen als gewoon een heading waarin dan staat ik zal city afdrukken. En vervolgens een image source is en dan slash images slash en dan willen we daar de customer company. Nu moet deze hebben. Customer ID. En vervolgens punt JPEG. Want zo moet die er komen te staan. Ja, ik hoor al lachen. Jullie dachten natuurlijk deze. Ik ben benieuwd wat het lachen is. Waar het nu niet goed gaat, is die .jpeg. Die .jpeg, dat zou een property van moeten zijn. En dat is niet duidelijk. Nou, dat weten jullie inmiddels met de apenstaart hiervoor. Dat je daar een afsluitende moet hebben. Zo. En dan zouden we een heel eind op orde moeten zijn. Toen ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik opeens van oké, de eerste klant in Berlijn. Ik weet niet hoe goed jullie kennis van Northwind is. Hoe vaak dat je die gebruikt hebt. Maar er zit als eerste customer zit daar Alfreds Voeterkisten zit daarin. En ik vroeg me opeens af, het is het bedrijf, het is niet iemand die daar werkt. Maar ik dacht, Alfred Voeterkisten zal vast wel de oprichter van het bedrijf zijn. Hoe ziet Alfred Voeterkisten eruit? Ik denk, nou laat ik daar eens op googlen. Ik was verbaasd, er komt dan echt een plaatje ook tevoorschijn. Ik schrok ervan. Dus wees gewaarschuwd. Even zien. We hebben de customer ID genomen. Alf Key is de primary key van de eerste klant in de Northwind database. En nu heb ik een hele hoop aanpassingen gemaakt. Ja, dat moest gebeuren. Ja, dankjewel. Maar deze komt echt tevoorschijn. Oké, even nog een keer opnieuw. Hier staat steeds de vergelijking met webforms, zodat je even een referentie hebt hoe dat het er vroeger uitzag. Vroeger, als je output wilde uitsturen, dan had je het is-tekentje nodig. Wil je het in ASP.NET 4, heb je de dubbele punt, dan wordt het met HTML encoding wordt het dan uitgestuurd. Moet je vooral doen, want de cross-site scripting aanvallen komen juist voor omdat er niet standaard geencode wordt. Razer doet dat standaard, dus dat dubbele puntje heb je niet nodig. By default HTML encoding. We hebben het gezien over expliciete scoping. We hebben gezien dat als je blokkencode wil hebben om multi-token statements, heet het dan officieel, als je die wil in je code wil hebben, dan kun je de Accolaris gebruiken. VB had daar code en code. En dat zie je bij VB ook steeds terugkomen. Dat het helpt, zaken als secties die we nog zullen zien, section and section. Dat komt bij VB zit weer die syntax van de keyword met de end keyword combinatie. Dit is wat klein, maar we hadden gezien ook de server-side comments met de apenstaartje sterretje. Wil je een apenstaartje escapen? In webforms hoeft dat niet. Zou je in Razer dat moeten doen, dan doe je een dubbel apenstaartje. En ook als je directives gebruikt, waar je de apenstaartje page, import, assembly en andere directives hebt in webforms, doe je dat met de keywords die inherit, imports en ook de VB keywords zoals option, die zie je daarin terugkomen. We hadden het ook gehad over die output bepalen. Hè? Dus als je output niet met een surrounding tag wil hebben, wat voor Razer de moment is om te switchen van context en over te gaan naar markup. Als je dat niet wil hebben, dan doe je dat met kleine of apenstaartje dubbele punt voor een enkele regel. En die tekst, speciale tag om een blok te maken. En zou je nu toch ruwe output moeten sturen. Bijvoorbeeld omdat je een stukje in een content management systeem, je hebt een brok HTML en die moet unencoded in je pagina komen. Nou, zorg dat je het goed sanitized, hè, dus alle gekke dingen eruit haalt. Maar dan kun je met HTML raw is dan de manier om dat nog wel uit te sturen. Ik weet niet hè, of dat mensen al om zijn, hè? Een beetje onhandig van mij. Ik ben architect, ik programmeer zelden meer. Hè? Ik heb Visual Studio nauwelijks nog open. Ik hoop dat je al een beetje een idee hebt van, nou, dit is wat ik met Razer kan krijgen. Maar dan nog, hè, waarom zou ik het niet op de oude vertrouwde manier moeten doen? Nou, als je vanaf nu zul je zien dat de default rendering engine, dat is Razer geworden. Hè. Dan pak een MVC 3 project, doe file new project. En dan zul je zien dat de standaard, als je iets kiest, dan staat daar, ik heb hem iets groot gemaakt, maar de view engine wordt Razer, staat daar voor geselecteerd. We zullen dadelijk ook kijken naar bijdragen van de community op dat vlak van Razer. Dus allerlei helpers bijvoorbeeld die bijgedragen worden. Kun je gebruiken, je hebt minder te typen, dus kun je eerder naar huis toe. En de reacties zijn goed. Hè? De mensen vinden dit als ze ermee gaan werken, zijn gewoon heel blij verrast met wat je met Razer allemaal kunt bereiken. Een hele moderne syntax voor moderne webapplicaties. Ja, dit was alleen maar de syntax. Hè? Dat is nog niet te schokkend. Is dat alles dan? Hè? Nou, als je even alleen aan het oppervlakte kijkt, dan lijkt dat zo. Maar dat is wel degelijk meer. Er is ook het concept van functions. Hè? Want soms als je die codebrokken hebt waar je dingen in wil doen, dan kan het handig zijn om functies aan te kunnen roepen. Nou, je kunt altijd het volledige .NET framework aanroepen. Alle assemblies die daarin zitten, die kun je gebruiken. Maar het kan ook handig zijn om een lokale methode waar je niet echt een apart klassen of assembly voor zou willen optuigen, dat je die in je code kwijt kunt. Dus dan kun je met function blokken kun je dan aangeven een partij code die één op één doorgezet wordt in de code die gegenereerd wordt aan de hand van je schabloon. Daar kun je allerlei dingen in stoppen. Je ziet vaak in de voorbeelden public static methodes terugkomen. Maar je kunt daar ook andere globale zaken inzetten. Je kunt zelfs type definities daarin plaatsen. Dus enumeraties of misschien ook classes en structs. Maar bedenk dat dit onderdeel wordt van een andere klasse. Dus de elementen die je daarin zet, als dat andere types uit het .NET de runtime zijn, dat worden dan nested types. En zoals zodanig moet je ze dan ook benaderen. Maar met methodes is het redelijk recht toe recht aan. Als je die in een file zet, dan kun je ze rechtstreeks gebruiken. Zou je ze op een centrale plek willen hebben, omdat het methodes zijn die breder dan voor één pagina in te zetten zijn. Dan heb je de app_code folder waar je die zaken ook in kunt plaatsen. En dan kun je ze benaderen op basis van filename. En dat zullen we dadelijk ook nog wel langs zien komen. Dit is denk ik een van de coolste dingen die in Razor zit. De helpers. Want grote stukken markup en code die je wilt hergebruiken. Nou, daar is een speciaal concept voor. De helper. En dat is een natuurlijke combinatie van markup en code. Verpakt als een functie. Met parameters die je erin kunt stoppen. Die je kunt gebruiken in dat mini fragment. Denk een beetje aan dat staat er volgens mij ook, een geparametriseerde user control zou je het kunnen noemen. Een paginafragment wat je op meerdere momenten kunt gebruiken. Het lijken functies die je aanroept, maar die functies die produceren dan een stuk markup. En dat kan wisselen aan de hand van wat je aan parameters in die functie hebt gestopt. En dit is ontzettend krachtig en dit zou je normaal gesproken, als je dit in code moet uitschrijven, zou dat juist heel onhandig zijn. Want je zit dan in je codewereld en dan die markup produceren, dat zijn allemaal write statements om dat eruit te krijgen. Maar hier kun je gebruik maken van die Razor syntax, dat natuurlijke overgaan van de een in de andere context. En daar rondomheen zijn al allerlei, is er een soort van ecosysteem ontstaan, vanuit de community, bijdragers, vanuit Microsoft. Helpers die jou helpen om met grote stappen snel thuis te zijn. Twee soorten daarin. API helpers, dat zijn assemblies. Maar die hebben ook met hele eenvoudige syntax kun je dan leuke dingen doen. Bijvoorbeeld een Twitter profiel laten zien. HTML helpers die maken gebruik van dat apenstaartje helpen wat je zo net langs zag komen. Die kun je aan je site toevoegen met behulp van NuGet. Dat lukt in WebMetrics en dat lukt in Visual Studio. Visual Studio is het Add Library Package Reference. In WebMetrics heb je daar een speciale manager voor, de Package Manager. En dat doe je via de website zelf, kun je dat administreren. Dus hier zie je die WebPages Administration van een WebPages website. Daarin kun je via de UI in de browser kun je dan packages installeren. Hier bijvoorbeeld de Facebook helper. Dat was ook dat fragment wat je net zag staan. Dat is een van de dingen die je dan cadeau krijgt in je website. Visual Studio heeft daar deze dialoog voor. Maar beide maken gebruik van het onderliggende NuGet feeds. Om te lezen waar de welke dingen staan. En dat dan binnen te halen en in je project te stoppen. Je zult zien als je of WebMetrics dan wel MVC3 geïnstalleerd hebt, dat er nieuwe assemblies bijgekomen zijn. Eentje daarvan is System Web Helpers. En System Web Helpers, daar zitten allerlei interessante dingen in om bijvoorbeeld met Bing, met Gravatars, met Twitter, met Facebook allerlei zaken te doen. Ik zal er zo in de demo zullen we er ook een paar laten zien. De Microsoft Web Helpers is een van de zaken die je toe kunt voegen met NuGet. Maar er is ook zo'n helperbibliotheek. Er zijn API's, gecompileerde C# code. En soms aangevuld met van die apenstaartje helper dingen die in CSHTML file staan. Laten we die wegdoen. Over helpers gesproken. Kennen jullie deze van PHP? Dit is zo'n pagina die dumpt in één keer allerlei informatie over je PHP runtime. Je ziet dat in WebMetrics kent ook color highlighting voor PHP. Als je hier onder site en dan settings kijkt, dan zie je ook dat er PHP kun je enabelen. 5.2 is nu enabled. Zou je 3.5 willen doen, dan heb je installatie nodig. Klikken, wordt geïnstalleerd, kun je PHP 5.3 draaien. Dus first class citizen. Maar dat kun je nu ook zelf, want een van die dingen die meegeleverd worden, stel dat je deze doet. Dan krijg je de soortgelijke, maar dan van ASP.NET, hè, waarin je serverconfiguratie, variabelen en environment variabelen, die worden daar ook allemaal in gedumpt. Een soortgelijke pagina. Een van die helpers die je kunt gebruiken om met een heel kort statement heel veel resultaat te krijgen. Hierzo is nu ook iets bijgekomen. Als je met een lege site start, dan is deze optie er niet. Webpage administration. Zodra je eerst de pagina erin staat, komt die er wel. Als je daarop klikt, dan ga je naar een pagina die automatisch voor je gehost wordt. Hoef je niks voor te doen. Die pagina zul je ook niet vinden in je folderstructuur. Maar je kunt hier nu on the fly kun je een wachtwoord aanmaken om alleen als administrator die binnen te mogen. Als je die aanmaakt, dan wordt er een bestand geplaatst. Hieronder appdata, admin. En dan password config. Nou, als je echt administrator bent, dan ben jij in staat om die underscore weg te halen. En dan als je hier klikt, vervolgens ziet hij dan van oké, het wachtwoord is, dat bestand dat is aanwezig en veranderd. Dus dan ben jij echt de administrator. Als je dan vervolgens inlogt, dan kom je in die package manager terecht. En hier zie je al de eerste items die binnengehaald zijn via zo'n NuGet feed. Die specifiek bedoeld zijn voor het werken met WebMetrics. Die is gefilterd. Als je hier naar All gaat, dan zal het aantal pagina's dat hier staat, dat zal ergens al tegen de 300 zijn. Maar deze 6 pagina's bevatten helpers en packages die specifiek bedoeld zijn voor WebMetrics. En een leuke staat op de derde pagina, nu in ieder geval. Dat is de ASP.NET Web Helpers Library. Die kun je installeren. Pardon. En als die geïnstalleerd is en je kijkt terug naar je project, dan zul je zien dat er opeens een binfolder bij is gekomen waar die ene helperbibliotheek in staat. En in je appcode, daar zijn 2 CSHTML bestanden komen te staan voor Facebook en voor Twitter goodies. Als je kijkt daarin, dan zie je die constructen zoals functions, hè, die zie je daarin terugkomen. En die snap je nu, hè. Je weet, dit is code die uitgestuurd wordt rechtstreeks als te benaderen, enumeraties of methodes. Nou, even mee spelen. Zo. Deze bijvoorbeeld. Bing Searchbox 400 pixels. Als je die, dan heb je hier een searchbox staan. En die doet het automatisch. Hè? Dus de alle zaken die je zou moeten doen voor zo'n searchbox, die zijn direct geregeld. Andere die je nog kunt gebruiken. Bijvoorbeeld. Als je Xbox Live doet. Kun je makkelijk op je website kun je dan zo'n gamercard neerzetten. Ja, dat, kleine brokjes, helpers die je daarbij helpen. En volgens mij was dit hem. Iemand die vrijwilliger wil zijn. Als ik het kan verstaan, dan typ ik hem in en anders dan is Dennis het slag. Kun je gelijk zien, hè? Het wordt gevuld en hoef je weinig voor te doen. Maar het is mooi dat je deze cadeau krijgt. Hè? Dat is stap 1. Het is nog leuker om ze zelf te kunnen maken. Deze overigens, dit zijn API helpers. Als je wil weten, waar staan die nu? Bijvoorbeeld de gamercard. Gamercard, Microsoft Web Helpers. Maar dat is allemaal gecompileerde code in een assembly. Die andere, die CSHTML die we hadden. Dat was in het bestand Twitter Goodies, wat hier zo stond. Daar staan ook wat functies in. En dan hoop ik dat ik er snel een kan vinden. Hier heb je ook bijvoorbeeld profile. Search, nou die is misschien wel aardig. Search query. Als zo'n bestand Twitter Goodies heet, dan kun je die benaderen door Twitter Goodies, search. En dan tussen haakjes iets als Razer ASP.net. En dan zie je daar de searchresultaten van Twitter komen te staan. Hè? En dat is wat je kunt ze allebei uiteraard zelf maken. Maar de meest toegankelijke vanuit Razer, dat zijn die helpers. Dus we gaan dan zo meteen ook kijken hoe dat je zelf zo'n helper kunt maken. Eens even zien. We gaan in één keer door. Ik zal een helper maken. Helpers die gebruik je dus typisch hè, voor stukjes code die, of fragmenten van HTML waar je veel meer mee wil interacteren, die misschien wat lastiger zijn om te produceren. Dus stel dat je iets als een frame, een iframe wil aanmaken naar een bepaalde URL, dan zou je kunnen gebruiken een. Je doet net of dat het een methode is. Een return type is voor je bepaald. Dat is namelijk het type dat hoort bij een markup fragment met code. Je kunt dan nog wat andere dingen doen als with. Met een standaard width en een height. Met een standaard height. En dan begint je code. Maar die code kan ook markup zijn. Dus dan kun je iets doen als iframe source is. En dan apenstaartje URL. Width. Wat we hier nou weer zouden willen doen, hè, dat is een width in pixels. Dus je moet daar px nog achter zetten. Nou, omdat, dan heb je die expliciete scoping nodig. En dan de height. Height met pixels. En dan hebben we een fragment gemaakt. Dat we dan vervolgens hier later. Zou je dan kunnen zeggen van ik heb een div. En daarbinnenin zet ik dan framey. En je zou nog wat andere waarden mee kunnen geven. Zo. En dan zie je dat je de output, hè, die wordt dan automatisch voor je. Worden die waarden ingevuld op die plekken waar je het verwacht. Nou, maak het iets complexer, maak het groter. Hè, dan kom je uit op die helpers zoals ze hier net... onder andere bij die Twitter Goodies, dan heb je veel parameters met defaults. Hè. C-sharp 4 kun je defaults kun je eindelijk gebruiken. En dan hierin heb je, nou, wat je normaal gesproken niet iedere keer opnieuw wil doen. Hè. Markup, JavaScript, met daarin die parameters daartussendoor gesprenkeld. Steeds apenstaartje met de waarde van je variabelen. Aanroepen van methodes, wat ik al eerder zei. Hè. Je kunt alle API's kun je gebruiken om dan uiteindelijk dit stuk samen te stellen. Sorry. Webforms had masterpages. Masterpages waarin je met content placeholders aan kon geven. Van daar wil ik specifieke content in plaatsen. En je contentpagina die daar dan bij hoorden, had de content controls. En die dan vervolgens gemerged werden met elkaar. Dat concept dat is losgelaten. Tenminste, het concept blijft bestaan. Je hebt nog steeds zoiets dergelijks. Alleen worden nu layoutpages genoemd. Layoutpages definiëren ook de body van je hele pagina. En je hebt dan aparte pagina's die daarbij gemerged worden. Alleen die plekken waar je dan extra content in kunt schuiven, die heten dan secties. Je pagina API die snapt ook die secties. Dus je kunt daar methodes als define section en is section defined. Die kun je gebruiken om te interacteren met zijn bepaalde secties in een pagina wel of niet gevuld. Dus optionele content blokken die je kunt gebruiken. Nou, voorbeeldje, je hebt hier een pagina. We moeten even vanuit gaan dat we nou naar de preview kijken van de opbouw van zo'n HTML-pagina. Meestal een header, een hoofdgedeelte en dan twee secties, een sidebar en een footer aan de onderkant. Nou, je kunt dan tussendoor op de plekken waar je de body wil hebben of zo'n specifieke sectie. Daar kun je dan aangeven met render body van hier moet de body komen. Dat is alle content in zo'n contentpagina die niet een sectie is. Dat is je body. En die wordt dan gemerged met deze layoutpagina. De secties die kun je dan als aparte blokken definiëren. Bijvoorbeeld, je hebt een pagina zoals CSHTML, VBHTML, waarin je dan de markup hebt staan voor wat je in de body wil krijgen. Nou, dat gaat daar automatisch naartoe. Je hebt een sectie die als footer is benoemd en die komt aan de onderkant. Nou, je ziet daar nog een variabele die true staan in die render section. True geeft aan dat het een verplichte sectie is en dat je dus die sectie in je pagina op moet nemen. Die andere, die zo zijlinks staat, daar staat een false bij, dus is geen verplichte sectie. En die zou je weg mogen laten. Zou je hem wel neerzetten, hè, dan uiteraard dan wordt hij daar ook naartoe gestuurd en dan heb je een samengevoegde pagina. Dus als je dat nou wil gaan inbouwen, wat je dan gebruikt is een pagina en die wordt meestal iets als layout of site layout genoemd met een underscore voor. Het is ook een van de dingen, hè? Pagina's die met underscore beginnen, die worden niet getoond. Als je die probeert te benaderen, dan wordt er ook gezegd, de webserver of het framework eigenlijk, die weigert die dingen te serveren. Dus dan kun je juist iets als layoutpagina's kun je daarin in opslaan. Nou, hier heb je dan de basis, daar zou je dan een... zo. En dan vervolgens, maar dit is waar de designers dan los mogen gaan. Iets met main. En daar is dan typisch de punt waar je render body doet. En je zou dan nog iets als een footer... Footer en laten we deze niet verplicht maken. Pakken we een pagina, deze bijvoorbeeld, dan kan hier het meeste uit weg. Want dit is ons stukje content dat we echt wilden hebben. Dit hier zo. Je moet nog wel aangeven. Dat je de layoutpagina wilt gebruiken. Dus dit is zoiets als wat je normaal met je masterpage file zou aangeven. In je apenstaartje page, die je directive, dan kun je aangeven, dit is mijn masterpage. En dat moet je nu aan het begin van je pagina doen. En dan zou, in theorie, zou je hier nu kunnen zien dat de pagina bestaat uit de twee samengevoegde bestanden. Dus het body van de layoutpage met daarin dan het specifiek stukje content. En zou je nou nog een footer erbij willen hebben? Gaat dit goed? De parse is ook slim genoeg om te herkennen van oké, dit is waarschijnlijk iets als een e-mailadres of wat ermee samenhangt. Het zal niet om een stukje C-sharp code gaan. Mocht je twijfelen, doe je een dubbel apenstaartje. En dan zie je dat er een enkel uitgestuurd wordt, omdat dat een encoded apenstaartje is. En nu komt het stuk nog een tandje dieper. Hè, van, we hebben nu een paar keer gezien dat we van die fragmenten kunnen gebruiken. Razer kent ook iets dat heet templates, schablonen. En dat zijn stukken Zoals we die net in helpers hadden gezien, maar dan alleen de binnenkant. Dat stuk, het voorbeeldje staat daar met een apenstaartje en dan een paragraph. Dat is zo'n Razor template. En dat is een ding dat je mee kunt geven, dat je kunt gebruiken. Dus dat kun je bijvoorbeeld meegeven aan functies die dat dan kunnen gebruiken in het ding dat ze uitvoeren. Dus die kunnen dan dat schabloon gebruiken. Daar zit een speciale parameter in, item. En dat is de data die je aan zo'n schabloon kunt meegeven. Dat is een beetje gereguleerd, want er is dus één ding dat je mee kunt geven. Maar ja, dat mag een .NET type zijn en dat kun je dan met je .NET-notatie kun je daar de dingen uithalen die je nodig hebt. Als jij precies weet wat het is, dan kun je daarin doordotten. En ook het dynamic objecten, C-sharp 4 zit het onder andere in, kun je met de punt allerlei expressies erachter zetten die dan dynamisch het runtime uitgevogeld worden. Je mag maar één zo'n parameter hebben, je kunt het uiteraard, zoals je hier ziet, ook wel meerdere keren benaderen. En om dat even te laten zien, een andere helper waarin je dat mooi kunt gebruiken. Hier hadden we al een stukje klaarstaan. Zo. Als we deze pagina nu bekijken. Zo. Dan zie je dat daar een grid automatisch voor je gemaakt wordt, met alle dingen, de sorteerbare kolommen, paging. Dus dat ding dat werkt al redelijk goed. Vergelijkbaar met je webcontrols, maar ik hoop dat je inmiddels opgevallen is. Je werkt niet met webforms, dus al je webcontrols heb je niet. Je kunt niet, een data repeater of een data grid, die kun je allemaal niet meer gebruiken. Dus je hebt andere middelen nodig om dit soort zaken te realiseren. Nou, dit is er één van. Nou, waar het nu mooi wordt, dat is... Je kunt daar in de kolommen bepalen. Dus er is in die functie daar zit een parameter in die heet columns. En daar heb je een soort van factory methode. En daarin mag je dan bepalen wat je kolommen zijn. Zoiets. En wacht, ik zal deze even laten zien. En dan kijken of dat al mijn accolades goed zijn. Ik ga eventjes, omdat het nog wel wat type is, ik zit even te kijken hoor, want ik ben verbaasd door de kolom adres. Oh, ik denk dat ik dat weet, wacht. Dat is natuurlijk omdat al die data die wil een plekje krijgen. Dus dan doen we hier een query. Company name. En iets als phone. Dit zou beter moeten gaan. Ja, dus we hebben nu drie stuks data, twee kolommen die we aangewezen hebben, die willen we laten renderen. Maar het is op zich, zou het wel leuk zijn als we de binnenkant van zo'n cel, waar nu die steden en de company names staan, als we daar het formaat van kunnen bepalen. Als je dus kunt aangeven welke markup dat daarvoor gebruikt mag worden. Nou, daar komen die Razor templates tevoorschijn. Dus een van de parameters die je mee kunt geven aan een kolom is de formatering, de opmaak. En wat je dan bijvoorbeeld kunt doen, is hier aangeven. Nou, item is op dat moment een van de elementen die erin zit. Daarin kun je dan, company name. Kun je daarin aangeven. En die wordt dan daar getoond. Kijken of dat goed gaat. Ja, schuin gedrukt. En dat kan dan ook zoiets zijn als grid.column phone. En dan bijvoorbeeld apenstaartje anchor href is. Laten we die href net doen of dat zoiets zou kunnen. En dan de phone number, item.phone. Item.phone. Met een beetje geluk. Ja, dankjewel. Want dit stuk, dit is het schabloon. En dat is een van de parameters, we moeten ook nog afsluiten. En dan zie je dat daar het telefoonnummer geoutput wordt met dan de specifieke hyperlink zoals we die bepaald hadden. Een krachtige manier om stukken HTML mee te geven die geparametriseerd is. Item is de enige parameter die daarin gaat. En om daarmee verder te werken. Dat fragment wat je zag, hè, dat ene fragment, als dat geparsed wordt, dat is dan wat ze noemen een razor delegate. Daar is ook een type voor, een function delegate, func. En daar gaat een parameter in en er komt een helper result uit. En een helper result is een wrapper om de output van dat schabloon. Het is in feite een wrapper om de HTML string die nu in ASP.NET 4 zit. Dus een makkelijke manier om later te kunnen zeggen, we doen toString op de uitkomst van dat schabloon en die kunnen we dan renderen naar de pagina. Dus als je aangeeft van nou, ik heb een delegate, dat brokje hier zo. Dit stuk hier zo, pardon, dit stuk. Je ziet dat in de zonder quote of wat dan ook staat. Hè? Die parameter dat is nu Razor Delegate geworden. En we hebben een object C voor de customer. De Razor Delegate staat onderin. Het template is dat stukje wat ik net aangewezen had. En je customer C, dat object dat we hadden, dat wordt bij het aanroepen van die delegate. Hè? Het C wordt meegegeven aan die delegate. Wordt dan doorgestuurd naar het schabloon en dat gaat dan die parameter apenstaartje item zal dan de customer object zijn wat je gaat gebruiken. En dat wordt dan, zoals je net ook zag, verder ingezet. En die razor delegates die kun je ook gebruiken om je eigen helper methodes te maken waarin je zo'n fragment mag meegeven. Dus dat het voorbeeld net van dat grid waarin je de kolomformatering ook met zo'n schabloon kon maken, dat concept kun je ook gebruiken. En omdat dat wat meer typewerk is en nogal foutgevoelig, pak ik die er even bij. Die doe ik erbij. En hier zo. Wat ik gedaan heb, ik heb een pagina gemaakt waar ook weer dezelfde customers uit de database komen. En ik wil een geboelete lijst maken, in dit geval een genummerde lijst, van die klanten. Dat is gewoon een opsomming, de OL en LI'tjes die gebruikt worden. En wat er dan achter die punt moet komen te staan, dus binnen de LI, nou, daar heb ik dan een schabloon voor gemaakt. Ik wil ruwe tekst, dus plain text output. Ik kan er ook bold text of wat dan ook omheen zetten, divs. Maar daarbinnen moet dan de company komen te staan met in het dik gedrukt in hoofdletters de stad van die klant. Wat hier uit zo'n query komt, die customers, dat is een var, je kunt niet zien wat dat is. Onder water blijkt dat een enumerable van dynamic te zijn. Dus een itereerbare lijst met dynamische objecten daarin. Als je dat eenmaal weet, dan ziet je listhelper, die gaat er dan zo uitzien. Je definieert weer een apenstaartje helper, dus je helper object. Numbered list is die methode die we zojuist hadden staan. Wat erin gaat is een enumerable van dynamic, dat is die customers die we net meegaven. En dan komt je schabloon, die razor delegate, de functie van, nou, we krijgen dynamics binnen, dus we geven ook steeds een enkele dynamic door, dat is ons plan in ieder geval, hè, zodat er één customer of één stuks van die data uit die lijst steeds in dat schabloon terechtkomt. Nou, en dan kun je daarna, hè, dan heb je een OL voor de buitenkant en dan een for each waarin je itereert over alle elementen in die array van dynamic objecten. En vervolgens gebruiken het schabloon, dat is een delegate, dus een methode die je aanroept, en geef je daarin je stukje data mee. Ja, dit, ook hier, hè, stel je even voor als dit wat complexer wordt, hè, maar je hebt hier nu een manier om de OL met de for each, om dat te vangen in één compacte helper, die je dan vervolgens zo kunt aanroepen. En het is een koud kunstje om hiervan een tweede helper te maken. Waarbij je zegt van ik maak een bulleted list. Waarbij je dan als enige verschil hebt dat dit UL'tjes zijn. En dan heb je al twee helpers die je kunt inzetten om dat te renderen. Dat ziet er dan uit. Als nou, die lijst met dik gedrukte company names en de steden in het dik. Dus hier zie je precies de output van zo'n schabloon iedere keer tussen die LI'tjes terechtkomen. En nogmaals, dit is volgens mij een van de meest waardevolle dingen aan Razor, omdat dit concept, dat is specifiek voor Razor. Hebben we dat gezien? Vragen tot dusver? Als je Razor gebruikt, Razor dat zit in assemblies verpakt. Als je dat uit gaat zoeken waar het dan in zit, nou, dan staat je een soort van verrassing. We hebben al heel lang de ASP.NET Runtime. Sinds framework 1.0 zit dat er al in. En sinds die tijd heb je ook al webforms. MVC bestaat sinds ASP.NET 3.5. Daarin heb je dat design pattern van Model View Controller wordt dan gebruikt om op een andere manier pagina's te realiseren. Maar gebruikte wel nog de view engine standaard van webforms. De server controls kon je niet meer gebruiken in de meeste gevallen vanwege de page lifecycle die in webforms zit, maar die je niet hebt in MVC. En wat er nu nog een keer bij is gekomen, dat zijn webpages. Dus dat ASP.NET webpages administration wat je net zag, dat is een administratief stuk van wat meegeleverd wordt onder het kopje webpages. Dus dat is een nieuwe manier om pagina's te realiseren. Die stapt ook af van page lifecycles, geen server controls en maakt gebruik van dat single page model, inline code in je markup, zoals we net bij Razor zagen. En dat is goed om je te realiseren dat dat daaronder zit. Dat webpages framework krijg je dus als je webmetrics installeert, omdat daar Razor in zit en gebruikt wordt. Maar bij MVC 3 krijg je het er ook bij. Dus dat hele webpages framework zie je daarbij komen. Het gebruikt Razor, maar is er niet volledig van afhankelijk. Dus je zou zelfs dat webpages framework kunnen gebruiken zonder Razor syntax in te zetten. Maar het zit wel dicht bij elkaar. Er zijn wat speciale zaken. Als je Razor gebruikt in webpages, dan blijkt het dat er twee speciale files zijn. Als je die neerzet in de root van je website, appstart bijvoorbeeld, dan heb je een file met een stuk code wat uitgevoerd gaat worden iedere keer als de applicatie start of recycled. Page start is er één, die kun je in een folder zetten. In de root folder gaat die voor de hele site werken. Lokaal in een folder, een nested folder, dan werkt die, runt die de code die daarin staat iedere keer voordat er een andere pagina uitgevoerd wordt. Dus dan moet je voorstellen dat bijvoorbeeld, wat we hier nu, ik geloof dat hier was, dat we dit stukje layout hadden staan. Nou, dat zou je als je dat in page start zet, zo, dan zou je een hele hoop pagina's aan moeten passen. Maar dan kun je opeens alle pagina's, hoeven dat dan niet meer aan de bovenkant te hebben, want dat staat al in die page start die hier staat. Dus deze pagina die zou nog steeds hetzelfde moeten tonen, ondanks dat die code er niet meer staat. Dus je kunt daarmee initialisatie, bijvoorbeeld is de gebruiker geauthenticeerd? Ja, nee, anders sturen we hem ergens anders heen. Kun je zo in die page start zetten, zodat je dat niet dupliceert in alle pagina's die geautoriseerd moeten zijn. Als je MVC 3 gebruikt, we hebben nu een hele hoop van die keywords en dingen gezien, maar eentje, als je met MVC gewerkt hebt, die was je nog niet tegengekomen, model. Met model heb je een compacte manier om aan te geven wat het type van je model is. VB gebruikt een model type voor, maar het is één statement dat je bovenaan je pagina zet, waarin je aangeeft van, oké, mijn viewpagina gebruikt een model en dit is het type van het model. Dat zou je normaal gesproken doen met inherits, waarin je dan aangeeft van, ik inherit van een viewpage van het type en dan komt je model daarin terug. Model is een keyword dat in de parser erbij is gekomen bij MVC. MVC maakt de Razor parser, leidt daarvan af en voegt een nieuw keyword toe. En voor degene die dat een keertje van heel dichtbij willen bekijken, je hebt een, laat ik de VB pakken. Als je de VB code parser bekijkt en dan naar de constructor. Wacht even, ik pak een andere die waarschijnlijk wat duidelijker is. Zo. Dan zie je hier al die keywords die herkend worden, die zie je dan terugkomen. En zou je de MVC bekijken, dan zie je dat daaraan toegevoegd wordt. Eén enkel statement, het model type voor VB en model voor C#. Verder is er ook nog een speciale webconfig die je in de views folder tegenkomt. Zometeen configuratie en dan kan ik uitleggen wat daar precies in staat. Maar maak je nu een MVC-project aan, dan kies je voor de ASPX View Engine, dus de Webforms View Engine, dan is dit wat je gewend bent. Dit is voor MVC 1 en 2. Als je kijkt naar de gecompileerde code en je kijkt even wat de base classes zijn, dan zul je daarin tegenkomen viewpage vanuit MVC, die afleidt van de page base klasse uit Webforms. En daarmee heb je de page lifecycle en dat soort zaken heb je daar dan allemaal in zitten. Gebruik je weinig van, hè, maar het is wel de base klasse die je gebruikt. Als je Razor gebruikt, dan blijkt dat dat WebPages framework met de page API die daarin zit, dat die ingezet gaat worden. Dus hier heb je ook weer een standaard homepage, de indexpagina. Doe een nieuw project en kijk wat daarin staat. En dan zie je dat er een nieuwe base klasse is, WebViewPage, van een type, dus je model. Afgeleid van, en dan een stukje lager zie je System Web Webpages. En dat is dat Webpages framework dat er nieuw bij is gekomen. Dus opeens heb je onderliggend een heel ander framework om je pagina's te maken. Gebruik je Razor, dan is er ook een stuk configuratie voor je factory, voor het hosten van je Razor engine. Dat is die template engine die de transformatie doet. Die kun je variëren, dat doet MVC. Dus die kiest daarvoor een MVC Web Razor Host Factory, die op een andere manier de engine aanstuurt. Je ziet dat er een basistype wordt gekozen, de default base class voor je pagina's. Dat is diegene Web View Page die we net ook zagen. En verder allerlei namespaces die geïncludeerd worden, zodat je dat niet bovenin je pagina's met apenstaartje using steeds zou hoeven zetten. Die sectie van de namespaces die bestaat ook voor webforms. Deze staat op een andere plek, namelijk in de sectie van Razor die buiten system.web staat. Verder zijn er nog wat applicatiesettings. Dat zijn applicatiesettings webpages enabled en een webpages version. Die je kunt sturen om aan te geven van dit is wat er bijvoorbeeld in de headers aan versie van webpage framework meegestuurd moet worden. Eens even zien. Dit is op zich geen bijzondere meer nu, want we hebben al een paar keer gehad wat er gebeurt als je Razor gebruikt. Het gebruikt hetzelfde compilatiemodel als ASP.NET al vanaf het begin had. Dat wil zeggen, de eerste keer dat je een pagina raakt, dan wordt de extensietype dat daar staat, wordt gekeken of dat daar een beeldprovider voor is. ASPX doet dan de webforms manier. Er worden nieuwe beeldproviders geregistreerd voor CSHTML en VBHTML bestanden, die dan vervolgens de Razor engine gaan aansturen. En daarin vindt ook weer een parsing plaats van de markup en de code die daar staat. Maar er zijn twee aparte parsers voor die ieder voor zich en samen dat heel natuurlijk op kunnen pakken, zodat wij die overgangen van code naar markup en terug kunnen doen. Uit die geparste syntax tree, daar wordt dan code gegenereerd. Er komt een code compile unit uit en uiteindelijk wordt dat in zo'n kleine assembly die je dan tegenkomt als je in de temporary ASP.NET files kijkt. Daarin staan allemaal van die kleine mini-assemblies die samen met je bin-folder uiteindelijk tot de rendering van de pagina's gaat leiden. Met dat compileren, dat is dan die laatste slag en dat is wat je gewend bent. En ook als je pagina's aanraakt, dan worden ze weer opnieuw gecompileerd volgens ditzelfde mechanisme. Wellicht nog even ten overvloede. Als je naar SystemWeb MVC kijkt en je kijkt even wat de referenties zijn die daarin zitten, dan zie je dat daar inderdaad bepaalde andere assemblies gebruikt worden. Webpages.razor. Razor en webpages, nou, waar zijn ze allemaal voor nodig? Razor zelf is die assembly SystemWeb Razor. Daarin zitten de kernclasses van Razor. Dus daar zit die codegenerator, de parsers die je gebruikt. De engine en de template engine, die zitten daar allemaal in. In webpages, dat is die nieuwe API om pagina's te bouwen. Nieuwe modules en handlers om requests af te handelen, want dat model is net anders dan voor webforms. HTML helper, zullen we dadelijk ook nog wel zien, is zo'n HTML property waarin je punt, textbox, punt editor for, wat je in MVC gebruikt, dat kun je daar allemaal aanhangen. Nieuwe manier om met storage te werken, gescoopte storage, session scope of een globale scope. En ook een aparte routing stuk om op de routing engine van ASP.NET in te haken. Nou, dat zit daar allemaal in. Combineer je die twee, dan kun je Razor in webpages gebruiken. Daarin zit de build provider die de compilatie en de codegeneratie kan doen. Daarin zit startup code die build providers registreert. Even kijken, een andere. Oh ja, en de configuratiesectie die we net zagen. De classes die daarbij horen, die kom je daar ook in tegen. En MVC gebruikt al dat onderliggende, maar voegt daar dan wel een gespecialiseerde parser aan toe die het model keyword snapt. En heeft er nieuwe base classes die we ook zagen voor de views. Dus met die kennis, de sessie ging niet per se over MVC, maar laten we eens een nieuw project maken. En dan nog eens een keer kijken naar wat daar allemaal in zit. Je ziet hier de view engines, twee view engines, de oude ASPX, maar default is het Razor. Oké. Wat valt hier allemaal te zien? Nou, dit hadden we al ongeveer besproken, maar je ziet hier daadwerkelijk die webpages staan en onderliggend gebruik je dan weer die Razor assemblies. Dus dat is al een belangrijke. Die System Web Helpers komt hier ook terug. Dus dat betekent dat je al direct gebruik kunt maken van dat apenstaartje, Grid en andere helpers, de Bing, de gamercards voor Xbox Live. Verder ook nog aardig als je in de views gaat kijken. Eventjes weer, zoals we er straks ook begonnen waren. Maar je hebt nu IntelliSense op het moment dat je met de Razor bezig bent. En dat werkt gewoon door omdat dit codefragmenten zijn. Dus dat kan. En uiteraard heb je ook voor de tags en dergelijke heb je weer completion van tags. En heb je die full IntelliSense zodat je niet meer in het blind hoeft te typen. En zoals ik net loop te stunten om het allemaal kloppend te krijgen. Dat wordt nu veel makkelijker gemaakt. Dus ook als je laten we zeggen een functie hebt, dan zie je daar ook de quick info en de parameter info, die zie je nu tevoorschijn komen, zodat je ziet wat je ook alweer in moest vullen. Verder was er dan die speciale webconfig, dat is hier in de view folder staat hier een webconfig en daarin zie je die sectie van Razor staan met die aparte host factory en de namespaces die er standaard bij zitten en ook de app settings waarin bijvoorbeeld die enabled waar ik het over had, die nu hier op vol staat. Ik heb daar nog niet echt documentatie over kunnen vinden. Maar een van de dingen die je doet is kijken of dat het nodig is dat die hercompilatie bij veranderen van files. Dus filewatchers die in de gaten houden of dat dingen veranderen. Of dat gebruikt wordt, ja of nee. In dit geval gebruiken we MVC en niet per se de webpages om de site zelf te maken. Dus kan dat uitstaan. Ja, en dan als laatste. Nou ja, dat als je kijkt naar een gemiddelde pagina, hè, dan nu zie je daar, valt het allemaal wel mee wat daarin staat. Je ziet het model bovenin staan waarbij nu het change password model wordt aangehaakt. We zien een codeblok met een viewback. Nou, dat stukje viewback, dat is dan het dynamisch object voor MVC 3, waarin je van alles mee kunt geven. Het is een codeblok wat je kunt gebruiken vanuit die Razor syntax. En hier zie je bijvoorbeeld iets als URL en HTML, de helpers zoals je die al kende. Maar bedenk, daar zit een andere base-klasse onder, maar die ziet er in gebruik wel hetzelfde uit. En maar ga je kijken van wat daar dan achter zit. Dan zie je dat die webpage met een of ander model als generic, dat daaronder zit. Dus dat betekent ook dat je andere properties gaat zien, die je ook nog eens een keer kunt gebruiken. Bijvoorbeeld iets als een property in je pagina URL-data geeft je toegang tot de ruwe data uit je URL. Richting afronding, security vind ik belangrijk dat je dat meeneemt. Dus nou, wat hier goed aan is, alles wordt geëncodeerd. Je moet moeite doen om die HTML raw te gebruiken om unencoded output te genereren. En daar moet je dan echt oppassen. Request validatie, dingen uit je request object lezen, werkt nog steeds. Dus als daar tag elementen in staan, dan wordt dat geblokt als zijnde potentieel gevaarlijk voor cross-site scripting. Waar je moet oppassen is, er staat nu code in je pagina. En dat betekent dat daar ook fouten in kunnen zitten. En als je bijvoorbeeld statische tooling gebruikt om je gecompileerde code, om daar security checks op te doen, die allerlei zaken uitproberen, zwakheden, OWASP top 10 bedreigingen. Bedenk dan dat in jouw view, of je pagina, dat daar die code tussen staat. En dat standaard niet meegecompileerd wordt. Precompileren is dan het devies. En ook die kleine assemblies die automatisch gemaakt worden, die ook aan zo'n statische scan toevoegen. Zodat ook die code gescand wordt. Want anders dan mis je onderdelen van je security scan. Je raakt dan niet alles. En daar denk ik dat nog wat stappen gemaakt worden. Dat unit testbare van views bijvoorbeeld. Omdat je die CSHTML en VBHTML files, die kun je al van tevoren door de parser heen halen. Door de template engine. En die code dan compileren. En gebruiken voor nou, bijvoorbeeld unit test. Dan stop je er zelf een gestubte HTTP context in. Je kijkt wat eruit komt en die string die bekijk je op voorkomen van bepaalde HTML fragmenten die je verwacht. Nog niet zelf gedaan, maar wel mogelijk. Je kunt dit ook allemaal uitrollen en in Azure draaien. Er zijn een aantal assemblies die je mee moet deployen. Voor MVC heb je natuurlijk die System Web MVC nodig. Zou je WebMatrix projecten gebruiken, dan heb je twee assemblies, de WebMatrix Data en WebData, waarin dan dat stuk met die database en die queries uitvoeren. En een nieuw, heel eenvoudig security model voor het aanmaken en authenticeren en autoriseren van gebruikers. Dat zit in die WebData. Die zul je mee uit moeten rollen. En dan kun je dat gewoon ook in een Azure WebRoll kun je dat draaien. Ik heb nog wat resources staan. Resources over WebMatrix. De WebPages documentatie staat erbij. Wat blogs die je goed op weg zullen helpen met die concept als je daar nog wat dieper in wil duiken. En er is ook nog een project op CodePlex, Razor Engine, die zich als doel hebben gesteld om die basis engine te verrijken, zodat je die veel makkelijker kunt inzetten, bijvoorbeeld vanuit de command prompt of in je eigen code. Dus eigenlijk al die stap richting compileren van schablonen in Razor. Zonder dat je daar heel veel moeite voor hoeft te doen. Nou, ik hoop dat je in de afgelopen uren en een kwartier dat je in ieder geval een indruk hebt gekregen van, we hebben een nieuwe syntax die je kunt gebruiken. Dat is een makkelijkere, compactere syntax. Waarin code en markup samenleven. Dat er een aantal zaken zijn ten aanzien van die helpers. Met een hele community stuk erachter. Waarbij je via NuGet en die package managers dat snel in je sites kunt krijgen, waar je zelf aan bij kunt dragen. Dus als je dat iets hebt van jouw project of ding dat je denkt van dat is voor meer mensen inzetbaar, dan kun je dat packagen en zo of intern dan wel via de publieke NuGet stream naar buiten halen. Het verandert meer dan alleen maar die syntax, want je hebt dat Web Pages Framework. Hè, en ga daar vooral naar kijken, want je hebt ermee te maken. Als je nu MVC 3 gaat doen en je gebruikt Razor, dan zul je dat meemaken. Voor de snelle mensen, die, het is geen date met de dame die er staat, maar wel deze auto in oranje, toepasselijk vanmorgen. Als je hem leuk vindt om mee te nemen voor jezelf, voor kinderen thuis, wat dan ook. De eerste, misschien ook wel de tweede, derde, die bellen, of sms'en, sorry, die kunnen dat ding opkomen halen zometeen. Het is tijd. Jullie willen allemaal koffie halen, dan doe dat vooral. Ik ben hier nog voor vragen. Mijn e-mailadres en mijn Twitter staat daar ook. Kun je ook via die wegen kun je me nog benaderen. Hartstikke bedankt voor jullie aandacht en nog een fijne laatste sessie.